Zullen we met elkaar het stukje lezen uit Markus hoofdstuk 15 vers 22 tot en met 32. Markus 15 vers 22 tot en met 32. En daar staat boven de kruisiging. Markus 15, vers 22. En zij brachten hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. En ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam die niet. En zij kruisigden hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen. Wat ieder ervan krijgen zou. Het was het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde, luidde: de koning der Joden. En met hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is vervuld geworden dat zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters onder elkander, samen met de schriftgeleerden. En ze zeiden: ander heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. En ook die met hem gekruisigd waren, beschimpten hem. Tot zover dit stukje. Een heel bekend stukje. Het kruis. Je zou kunnen zeggen de kern van het evangelie. Het is best wel goed om vanavond ook daar een paar dingen over te zeggen vanuit het Markus evangelie. In de meeste evangelieën staat inderdaad dat Golgotha betekent schedelplaats. In het Latijn wordt deze Golgotha vertaald door het woordje, en dat kent u waarschijnlijk ook allemaal wel, Calvari. Dat is de Latijnse naam voor het Arameese woord Golgotha. Waarom Golgotha? Men zegt, de meeste bijbelleraren die zeggen, Golgotha blijkt een soort kale rots te zijn, die eigenlijk zo kaal is als een schedel. En men zegt wel dat Golgotha heel erg veel lijkt op een schedel. Nou, vandaar de naam Golgotha. Het blijkt dat Golgotha buiten de stad lag. Niet binnen de grenzen van Jeruzalem, maar buiten de stad. Degenen die wel eens in Jeruzalem geweest zijn, die weten dat er 2 locaties zijn waar de gids meestal naartoe leidt. Er zijn aan de ene kant de grafkerk. En die grafkerk die ligt, lijkt het, midden in de stad. Want u weet dat er op een gegeven moment een hele muur om Jeruzalem heen gebouwd is. En deze grafkerk die ligt midden in de stad. Maar deze stad heeft zich keer op keer verlegd naar het noorden. En uiteindelijk is deze grafkerk ook binnen in die muren gekomen. Maar oorspronkelijk lag deze grafkerk buiten de stad. En de meeste zeggen dat waarschijnlijk daar toch het Golgotha geweest is. Anderen zeggen, nou, Golgotha ligt waar nu de graftuin is van Jan Willem van de Hoeve, van de Near East Mission. Daar heb je ook zo'n heuvel, lijkt een beetje op de schedel, op een schedel. En daar zou het ook geweest kunnen zijn. Nou, waar het precies geweest is, we weten niet zeker. Maar dat het gebeurd is, dat weten we wel. Men zegt ook, en misschien is het wel heel leuk om dat te weten, en dat zijn een aantal kerkvaders geweest uit de 3e eeuw na Christus, die bij hoog en bij laag beweerden dat Golgotha ook de plek geweest is waar het graf van Adam was. Nou, daar is verder geen bewijs voor, maar er zijn wel heel veel geschriften die daarover gaan. Als je dat door zou trekken, dan zou het natuurlijk wel heel wonderlijk zijn dat precies daar op de grafplaats van Adam het bloed van de laatste Adam neerstroomde en dat wij in de laatste Adam een nieuwe mens geworden zijn. Maar heel interessant, ik wil het u toch vermelden dat verschillende bijbelleraren daarover spreken en met name ook heel vroeger dat geloofd werd door de vroege kerk. Nou, in ieder geval is het zeker dat Golgotha buiten de stadspoort lag. En vandaar dat er staat, er waren voorbijgangers die op weg waren naar waarschijnlijk Jaffo en die daar langskwamen. Maar helemaal duidelijk wordt het als je Hebreeën 13 leest. Misschien goed om dat even op te slaan. In Hebreeën 13, daar staat in vers 12, of misschien vers 11 te beginnen. Hebreeën 13, vers 11. En dan gaat het eventjes over de oud-testamentische offerdienst. Daar staat, want Hebreeën 13, vers 11, want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. En dan staat er in vers 12, want de Heer Jezus was ook het offer wat gebracht werd. Daar staat er in vers 12, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten we daarom tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Nou, hier zie je heel duidelijk dat Jezus buiten de poort geleden heeft. Buiten Jeruzalem, op Golgotha. En dat hij daar de straf, de vloek voor ons geworden is. De straf voor ons gedragen heeft. Buiten de legerplaats. Misschien wel goed om even je af te vragen. Wat betekent dat dan? Dat hier staat, Jezus heeft buiten de legerplaats geleden. En dan staat er, laten ook wij buiten de legerplaats gaan. Wat betekent dat voor ons praktisch? Laten we ook uitgaan naar hem buiten de legerplaats. Dus nog een voorbeeld. Helemaal terug in de Bijbel, in Exodus. U weet dat er Jezus vergeleken wordt met het hemels brood. Met het manna. Nou, dat manna, dat daalde neer vanuit de hemel. Het mocht gegeten worden, het manna, Exodus 16... En dan lees je in Exodus 16, in vers 4. Exodus 16, vers 4. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. En wat staat er dan? Dan zal het volk uitgaan, buiten de legerplaats. Want dat manna, en dat lees je ook wel meer in Exodus 16, dat manna lag niet in de legerplaats, maar om de legerplaats. Dus buiten de legerplaats. En hier staat, het volk zal uitgaan en verzamelen zoveel als elke dag nodig is. Ook daarin zie je weer dat het volk uit moest gaan buiten de legerplaats, om daar het manna. We weten ook, en dat weet u waarschijnlijk ook wel, toen het heel slecht ging met Israël, dat God zei, ja, ik kan niet meer bij jullie zijn, dat Mozes een tent moest neerzetten, een tent der samenkomst, niet de tabernakel, maar gewoon een tent moest spannen, en die werd buiten de legerplaats neergezet. En als Mozes dan God wilde ontmoeten, moest hij buiten de legerplaats naar de tent, en daar ontmoette hij God. Nou, wat betekent dat nou heel praktisch? He, dat hier staat dat Christus geleden heeft buiten de legerplaats, dat Golgotha dus buiten de stad was, en dat wij dus ook buiten de legerplaats moeten zijn. Wat is de legerplaats eigenlijk voor ons? Wat is de stad eigenlijk voor ons, waar wij naar buiten moeten gaan? Als we nog even nadenken over het thema waar we zondagmorgen met elkaar even over nagedacht hebben, dat eerste stukje over heiliging. Wat betekent het dan letterlijk dat wij uit moeten gaan naar Christus? Heeft een van u een idee hoe je dat nou in de praktijk zou moeten brengen? Want daar gaat het om, hè? Wat zeg?
De wereld in moeten.
De wereld in moeten? Misschien nog iemand iets?
Hm? Weg van iedereen, gewoon te jou en God in een plek.
Mm-hmm. Dus naar je binnenkamer.
Ja.
Oké.
Okay. De wederkomst.
De wederkomst. Ja. Dat we weggenomen worden. Naar, ja? Misschien nog iets? Ja?
Wij moeten ons behoeden voor uiterlijke godsdienst.
Behoeden voor uiterlijke godsdienst? Oké. Okay. Nog iemand daar?
Uit de gewoontes van de wereld, zeg maar. Zoals waar staat van, we zijn het van de wereld, wel in de wereld. Van de wereld.
Ja.
Dat we dan uit, buiten de regenplaats gaan, om dat te laten zien.
Ja.
Ja,
misschien is het goed om daar nog één tekst over op te slaan in de Galatenbrief. Net na de Korinthebrieven. Je hebt er Handelingen, Romeinen en dan de Galatenbrief. Het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. En u weet allemaal wel, als ik de titel noem van het lied, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Tussen mij en deze wereld. Nou, er staat letterlijk in Galaten 6, vers 14. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis voor onze Heer Jezus Christus. En wat doet dat kruis dan in ons leven? Er staat, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Nou, dat klinkt misschien een beetje moeilijk. Maar letterlijk staat er dat Paulus zegt, ik ben door het kruis de wereld uitgekruisigd. Dat staat er letterlijk. Ik ben door het kruis de wereld uitgekruisigd. Wat hebben ze geroepen tegen Jezus? Weg met hem. Kruisigt hem. Er was voor Jezus geen plaats in Jeruzalem. Er was voor Jezus geen plaats in Israël. Ze moesten hem niet. En ik denk, als het proces van Jezus van Nazareth, vandaag gevoerd zou worden, dan zou, denkt u dat de wereld in die tussentijd veranderd is? Dan zou de wereld vandaag nog net zo hard roepen, weg met hem. Hij hoort niet bij ons. Nou, dat is uitgaan. Uitgaan buiten de lege plaats, dat betekent het kruis op je nemen en aanvaarden dat je niet meer, zoals Mario ook zegt, dat je niet meer bij deze wereld hoort. En dat je niet meer één bent met deze wereld, maar dat je ja, van een andere wereld bent, om het zo te zeggen. Je bent van een ander. Je hoort niet meer bij deze wereld. En weet je, dat is voor heel veel christenen te moeilijk. Want we willen er ze graag zo bij horen. Maar dat is in diepste de betekenis van het kruis. De betekenis van het kruis, dat is, je bent eruit gekruist, je bent weggekruist. Dat je hoort er niet meer bij. Dat is moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Want dat wil je niet. En toch is dat hetgeen wat hier staat. Laten we uitgaan. Buiten de lege. Want daar stond het kruis. En dat is eigenlijk hetgeen wat Paulus heel duidelijk gezegd heeft. Ik ben de wereld uitgekruisigd. En daarom staat er ook. Het kruis is een dwaasheid voor de wereld. Ze begrijpen er helemaal niks van. Maar een kracht is het kruis voor ons. Dat is het eerste wat mij zo opvalt in het stukje. Jezus ging naar buiten. Buiten Jeruzalem. Tweede wat mij erg aangesproken heeft. Dat is, als we weer even teruggaan naar Marcus 15. Daar staat, als zij hem dan naar de schedelplaats brengen. Buiten Jeruzalem. Dan staat er, dan komen ze inderdaad op de plek, op Golgotha. En dan staat er in vers 23, en zij gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam die niet. In, ik meen Lucas of een van de andere evangelies staat, ze gaven hem wijn vermengd met gal. Maar hij wilde dat niet drinken. Nou, mirre is heel bitter. Mirre is een hele bittere vloeistof. En mirre werd in die tijd vermengd met wijn, gebruikt als een gewoon puur een verdovingsmiddel. Een voorbeeld daarvan kunt u vinden in bijvoorbeeld Spreuken 31. In Spreuken 31 daar staat, en dat was een gebruik. Aan de ene kant zie je een stukje barmhartigheid bij die ruwe soldaten, bij zo'n kruisiging. En aan de andere kant zie je weer die wreedheid. Er staat in Spreuken 31 vers 6. Spreuken 31 vers 6, daar staat: geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn, opdat hij drinken en zijn armoede vergeten en aan zijn moeite niet meer denken. Bedwelmende drank. Zo van, ik wil het eigenlijk niet voelen, ik wil het eigenlijk niet meer weten. Ik wil, ja, als het ware een soort uitvlucht. En je ziet hier heel duidelijk dat de heer Jezus deze bedwelming, de heer Jezus deze verdoving met mirre, met wijn, niet wilde drinken, omdat de heer Jezus ging voor het volledige lijden. Hij was bereid om te lijden. En hij accepteerde absoluut niet de verzachtende omstandigheden. Hij wilde mee kunnen lijden. En als geen ander heeft Jezus voor ons bitter geleden. En dan met vier woordjes, daar staat heel eenvoudig in vers 25, met vier woordjes, daar staat er in vers 28, ja, vers 25 even te lezen. En het was het derde uur toen zij hem kruisigden. Ze kruisigden hem. Of heel eenvoudig vers 24 erbinnen, en zij kruisigden hem. Een paar woordjes. Marcus die vertelt er ook niet meer over, want als Marcus hierover vertelt, dan weten die Romeinen waar hij het evangelie aan schrijft heel goed waar ze het over hebben. Zij kruisigden hem. En ze verdeelden zijn klederen. Nou, er staat in Johannes daar iets meer over, over het verdelen van zijn klederen. Misschien is het goed om het Johannes-evangelie er even bij te lezen. In Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19, daar staat, vanaf vers 23 en 24... Er staat, toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen. Voor iedere soldaat één deel. Nou, dan kun je ook direct zien met hoeveel soldaten ze rondom het kruis van Jezus stonden. Tenminste, dat neem ik aan. Vier soldaten. En ze kregen alle vier een stuk van het bovenkleed van Jezus. En dan staat er, en zijn onderkleed, dit kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. En ze zeiden dan tot elkander, laten we dit niet scheuren, maar erom loten voor wie het zijn zal. Zodat het schriftwoord vervuld werd, ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Nou, dat is toch wonderlijk dat dat in Psalm 22 al staat, hè? 1000 jaar voor de geboorte van Christus heeft David hier al over geschreven dat ze om zijn klederen zouden loten, het lot zouden werpen. Wat ik wel heel mooi vind in dit stukje, dat is degene die dat onderkleed kreeg, hoe zou die zich gevoeld hebben om later met het kleed van Christus te mogen lopen? Zou die ermee gelopen hebben? Jezus werd ontkleed, zodat een ander zich mocht kleden. En er staat zo in de Bijbel dat Jezus daar naakt hing aan het kruis. Hij werd ontkleed. En er staat in de Galatenbrief dat wij bekleed zijn. Zoals de Heer Adam en Eva ook bekleedde met vellen van dieren. Zo heeft er Jezus zijn kleed afgelegd, zijn kleed gegeven, zodat een ander zich daarmee mocht kleden. En ik denk soms wel eens, ja, dat andere kleed werd in 4 stukken gescheurd, verdeeld. Weet je, je zou deze wereld ook in 4 windstreken kunnen verdelen. Waar je ook woont, als je in Christus gelooft, word je met Christus bekleed. Hij geeft ons een kleed en zijn kleed bedekt onze naaktheid. Nog iets verder. We hebben er heel eventjes overheen gelezen. Maar er staat in vers 25, het was het derde uur. Het was het derde uur toen zij hem kruisden. Zie je dat staan in vers 25? Het derde uur. Hoe laat is dat dan? Dat is 9 uur 's morgens. We weten ook dat het derde uur, het zesde uur, toen werd het helemaal donker. En toen heeft Jezus geroepen, het is, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat was het zesde uur, dat was 12 uur 's middags. En dan lezen we ook over het negende uur. Van het zesde tot het negende uur werd het donker. En dan zie je dat het negende uur, dat is 's middags om 3 uur. En toen riep Jezus, het is volbracht. Weet je, dan heb je een klein beetje een indeling van die dag. In het Johannesevangelie, hoef ik niet op te slaan, dan lees je dat er Jezus 6 uur 's morgens bij Pilatus was. Nou, misschien toch wel goed om dat even op te slaan, want dan gebruikt Johannes de Romeinse indeling van de tijd. In Johannes 19 zie je dat de Jezus voor Pilatus staat en dat hij bij Pilatus verhoord wordt. En dan staat er in ieder geval in hoofdstuk 18 vers 28, Johannes 18 vers 28, zij brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en dan staat er, en het was vroeg in de morgen. Weet u hoe vroeg? Nou, dat staat in vers 14 van het volgende hoofdstuk. Van hoofdstuk 19, vers 14. Daar staat, en het was voorbereiding voor het Pascha ongeveer het zesde uur. Nou, hoe kan dat dan, hè? Terwijl die derde uur gekruisigd werd. Nou, hier gebruikt Johannes dus gewoon de Romeinse tijdsindeling. En dat was het 6 uur 's morgens vroeg. 6 uur 's morgens vroeg dat de Jezus voor Pilatus verhoord werd. Dus uur 0, 1, het eerste uur. En dan zien we, het derde uur werd hij gekruisigd. Het zesde uur werd het donker. En het negende uur riep hij, het is volbracht. In onze tijd gerekend, 6 uur 's morgens stond hij voor Pilatus. Om 9 uur 's morgens werd hij gekruisigd. Om 12 uur midden op de dag werd het donker. En om 3 uur in de middag, toen riep hij, het is volbracht. Dan heeft u een klein beetje de indeling van deze dag, hoe die kruisdag zo gegaan is. Wat wel heel wonderlijk is, dat is als je kijkt naar 9 uur 's morgens, het moment dat hij gekruisigd werd, 12 uur midden op de dag, toen het donker werd, 3 uur 's middags, dat zijn de 3 momenten waarop het volk van God de opdracht kreeg om het gebed te doen. Het waren de 3 momenten van het gebed, waarin de priester het reukwerk voor het reukofferaltaar bracht. Het zijn altijd, ja, waarom dat dit zo beschreven is, ach, God, je heeft daar zeker een bedoeling mee gehad. Het is zeker waar dat juist op die gebedsmomenten de belangrijkste dingen gebeuren. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we tijd nemen om te bidden. Dat we vanavond ook hier bij elkaar zijn om te bidden, dat is ontzettend belangrijk. Want het is de motor van ons eigen geestelijk leven, maar ook de motor van de gemeente. En juist op die gebedsmomenten, dan gebeurt het. En daar mogen we het aangezicht van de Heer zoeken. En dan zien we dat als er Jezus daar gekruisigd wordt, dan staat er, en daar hebben we net dat lied over gezongen, in vers 26, als we even teruggaan naar Markus 15, daar staat, en het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde, luidde, de koning der Joden. Dat was de beschuldiging. En in de Romeinse visie klopte dat ook wel. Want wie durfde zich de koning der Joden te noemen? Dat was toch de keizer. Het was opstand tegen de keizer. En Pilatus heeft dat geschreven, de koning der Joden. De beschuldiging. Ik denk soms wel eens, Caiaphas, die zei als hoge priester, het is beter dat één voor het volk sterft. En niet het gehele volk sterft. En dan staat er Caiaphas, die wist niet wat hij toen zei. Want hij profeteerde op dat moment. Hij profeteerde Gods woord. Hij was profeet. Staat er letterlijk. Caiaphas die zei, die gaf Gods woord door. Hij zei, het is beter dat er één sterft dan dat het hele volk sterft. Pilatus schreef hier, dit is Jezus, de koning der Joden. En wat zei Pilatus? Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij wist niet wat hij schreef. Maar het was wel de waarheid. En daarin zie je ook zo duidelijk hè, dat God de regie had in alles. Het bewijsstuk, de beschuldiging werd aan het kruis genageld. Hebben we net niet gezongen, ja, genageld aan het kruis. Nou, over dat genageld aan het kruis of gespijkerd aan het kruis of de beschuldiging aan het kruis gespijkerd, kun je ook zoiets moois lezen in de Colossensebrief. In de Colossensebrief hoofdstuk 2... Colossense hoofdstuk 2. Colossense hoofdstuk 2 vers 13, daar staat. Colossense 2 vers 13, ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen, dus de doodstraf hadden we, door de overtredingen en de onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk, daar heb ik een streep onder gezet, zie je er staan? De aanklacht, het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, en daar kun je rustig achter zitten, met de doodstraf. Nou, en dat staat er zo mooi. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Het bewijsstuk wat tegen ons getuigde. De aanklacht staat letterlijk, heeft Jezus aan het kruis genageld. En daarmee staat heel duidelijk, hij heeft mijn aanklacht, voor mijn aanklacht heeft hij de straf gedragen. Hier zegt Paulus dat heel duidelijk, mijn aanklacht heeft hij meegenomen naar het kruis. En vandaar dat Paulus zo mooi zegt, wie zal mij beschuldigen? Wie zal mij kunnen scheiden? Wie zal mij veroordelen? En dan is het steeds, Christus is de gestorvene, Christus heeft de straf gedragen. En wat geweldig dat we vanavond mogen weten, het bewijsstuk tegen mij heeft hij uitgewist. En wij waren dood. Wij waren ter dood veroordeeld. Maar hij heeft het aan het kruis genageld. Nou, en dan zien we dat de Heer Jezus daar gekruisigd werd en dan staat er, en Jezus in het midden. Jezus in het midden. Waarom werd Jezus in het midden gekruisigd? Waarom niet gewoon aan de zijkant? Er waren toch drie die gekruisigd werden? Waarom Jezus nou in het midden? Weet u, ik heb hier eens wat over gelezen en daarin stond dat de ergste misdadiger, die werd in het midden gekruisigd. En de andere twee daarnaast. Hij was de hoofddader, hij was de ergste. En zo staat er letterlijk, hij werd onder de misdadigers gerekend. Hij was nummer één. Staat letterlijk in de psalmen, hij werd onder de misdadigers gerekend. In Jesaja 53 vers 12 staat, hij werd onder de misdadigers gerekend. Weet u, er zijn ook nog, daar hoeven we er niet heel veel over na te denken. Ik heb juist een artikel geschreven in het Zoeklicht over allerlei apocryfe boeken die geschreven zijn in de tijd van de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus en dan ook na de apostolische tijd over het leven van Jezus. Er is een evangelie van Thomas, een evangelie van Judas, er zijn brieven van Maria, er zijn allerlei geschriften uit die tijd geschreven. En zo is er ook een Actacus heet dat, van Pilata. En dat is een apocryf boek. En in dat apocryfe boek, er zijn wel meer boeken uit die tijd geschreven, hebben ze zelfs ook de namen van deze twee misdadigers genoemd. Dismas was dat en Gestas. Het is maar wat het waard is. Maar deze twee mannen werden waarschijnlijk met Christus gekruist, omdat het in die tijd, het is gewoon geschiedenis ook. En er waren bijvoorbeeld Josephus Flavius, de geschiedschrijver. Er zijn heel veel dingen opgeschreven die ook niet in de Bijbel terechtgekomen zijn. En ze zeggen wel, Luther heeft ook gezegd, deze boeken zijn interessant om te lezen, maar ze zijn niet goddelijk geïnspireerd. Het zijn wel interessante boeken en daarom is het ook wel leuk om daar eens iets over te lezen, over die tijd. Maar ja, het is eigenlijk heel wonderlijk hoe zij met Christus gekruisigd werden. Maar er gebeurde iets met een van hen. Er staat hier in vers 32, het laatste stukje. En ook die met hem gekruisigd waren, begonnen hem te beschimpen. Begonnen hem te lasteren. Maar weet je, dan is het zo mooi om naast Marcus 15 toch ook Lucas 23 te lezen. In Lucas 23, daar staat in dat stukje, Lucas 23, en het zou heel goed kunnen zijn dat in het begin deze twee misdadigers, alle twee inderdaad hun mond vol hadden en gedacht hebben, nou Heer Jezus, als u nou de Christus bent, laat dan eens zien dat u het ook bent. Ze zullen daar grote moeite mee gehad hebben. Maar dan staat er in vers 39, en een der gehangen misdadigers van Lucas 23 lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de andere misdadiger antwoordde en zeide, hem bestraffende, vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zijt, komt. En hij zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met de hakken over de sloot, hè? Hij werd nog behouden. Deze misdadiger. Het is zo mooi dat deze misdadiger naar Jezus gekeken had. En hij zag er heel bijzonders in deze man. Het eerste wat je kunt lezen over deze misdadiger, daar staat dat hij vreesde God. Hij vreesde God. Ten tweede zegt hij, wij zijn schuldig. Ik ben een zondaar. Ik heb het fout gedaan. En het derde wat hij concludeert, dat is, hij is onschuldig. Is dat niet mooi? Hij vreesde God. Hij erkende zijn zonde. En hij wist dat hij zonder zonde was. En dan zie je zo mooi dat hij zegt, Jezus, gedenk mij. Hij geloofde ook in het feit dat Jezus, dat de dood met de dood niet over is. Hij geloofde in het leven, in het eeuwig leven. En dan is het zo prachtig dat deze man de belofte kreeg. Ook toen die Romeinse soldaten naar hem toe kwamen om zijn benen te breken, wist deze man, het is goed met mij. Want ik ga naar de Heer. Ik ga naar het paradijs om bij hem te zijn. Tot slot. Als de Jezus hier aan het kruis hangt in Marcus 15, dan zie je de voorbijgangers. Dan zie je de overpriesters. Dan zie je de schriftgeleerden en ze bespotten hem. Daar staat ze schudden hun hoofd en ze maken hem belachelijk. En ik heb het misschien wel eens meer gezegd. De overpriesters en de schriftgeleerden, daar staat in vers 31, evenzo spotten de overpriesters onder elkander. Ze scholden een beetje samen, want ze hoorden natuurlijk niet bij dat volk. Samen met de schriftgeleerden. Ik heb het wel eens meer verteld, overpriesters en schriftgeleerden, die hadden heel weinig met elkaar. Die moesten niet veel van elkaar hebben. Maar toen ze een gemeenschappelijke vijand hadden, toen konden ze elkaar wel vinden. Dat gebeurt met Pilatus en Herodes ook. En broeders, dat gebeurt, broeders en zusters, gebeurt ook in de eindtijd. Deze wereld zal straks één gemeenschappelijke vijand krijgen. Waardoor deze wereld tot een eenheid gesmeed zal worden. En die gemeenschappelijke vijand is niemand anders dan het Joodse volk, Christus en de christenen, Christus zelf. En dat klontert samen in deze wereld. En dan zal het einde er zijn en dan zal Jezus laten zien dat hij de koning der koningen en de Heer der heren is. Goed, tot zover dit stukje uit Marcus 15 over de kruisiging.